Vader, we danken u zozeer dat de Heer Jezus gekomen is, uw geliefde Zoon, dat gij hem naar deze aarde gezonden hebt. Dat hij is het waarachtige licht, dat verlicht in iedere mens die komt in deze wereld. Heer, we kunnen alleen maar danken dat we dat licht gezien hebben. Dat we mogen weten wat het is om het licht te volgen. Te weten wat het is om niet in de duisternis te wandelen. Want wat een verschrikking dat is. Heer, toch hebben we iedere dag nog, in ieder moment van ons leven nog die hand nodig die ons geleidt. Dat we zo mogen weten de herder te volgen. Vader, we danken u voor die liefdevolle, genadige herder die voortdurend met zijn schaapjes bezig is. We danken u voor die zorgzaamheid van die herder. We danken u dat waar we ook zijn, heren, die herder altijd dat oog op ons heeft. We danken u dat gij altijd ziet en altijd aanwezig zijt. Dat we altijd op u mogen vertrouwen, waar we ook zijn, wat we ook gedaan hebben. Heren, dat uw liefdevolle hand altijd naar ons uitgaat. We kunnen alleen maar danken voor zoveel genade. Zo oneindig groot. Dragen zo deze avond ook aan u op, Heer, en bidden. Zo uw leiding erin. In het spreken, zowel als in het luisteren, Heer. Dat we mogen weten dat gij in ons midden zijt. We weten dat gij in ons hart woont. Maar dat gij ons ook zo nog samenbindt door die aanwezigheid van uzelf bij uw Heilige Geest. Dat we zo mogen vertrouwen op u die ons zo onderwijzen. Vader, we danken u zozeer voor zoveel liefde en trouw in Jezus' naam. Amen. De laatste keer hebben we het gehad over, ik zal me niet vragen, want het zou eens kunnen zijn dat we dingen vergeten. Want het is altijd heel mogelijk natuurlijk, maar over de bron. En dat we naar de bron toe gaan. En derhalve, zoals onze studie is dan gaande, het boek van Efeze. Maar het boek van Efeze staat natuurlijk niet op zichzelf. Dat staat in de hele, dat trekt de hele Bijbel erbij. Net zoals dat we dat in ieder boek eigenlijk doen. En dan wil ik u eerst een psalm lezen. En ik denk dat die psalm wel aardig bekend is. En daar zien we iets in. Want in Efeze lezen we bijvoorbeeld. Dat gij gezegend zijt met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. En waar zie je dat nou? In Christus en in de hemel. En dus dat is onze positie is in de hemel in Christus. En als we die positie kennen en we leven vanuit die positie, we leven vanuit de bron, dan is dat natuurlijk een mooi iets, want en de reden dat ik hier deze psalm wil lezen, is dat er zit een vraag in. Dat is niet, het is geen vraag op zichzelf, maar er komt een vraag achteraan. En dan lezen we hier zowel, de Heere is mijn herder, zonder hem kan ik niet verder, en mij ontbreekt niets, of zal niets ontbreken. We kunnen dat beide vertalingen nog bijnemen. De ene geeft het zo aan de andere zus, maar ik neem ze rustig er allebei bij. Als je soms wel eens zit, welke vertaling is goed, dan zeg ik altijd, ik neem alles mee wat ik mee kan nemen. En dat doe ik ook dus hierbij. Mij ontbreekt niets en mij zal niets ontbreken, want hij is mijn herder. Dan kan niets ontbreken. En dat is juist hetgene dat verwoord wordt in Efeze. Eigenlijk in het gehele boek, maar vooral die eerste drie hoofdstukken die ons vertellen over hoe God dit allemaal werkt door de kracht van de Heilige Geest. Heel bijzonder natuurlijk. En, maar nu ga ik dit eerst lezen en dan lees ik verder. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Dus dan zie je ook weer, dat is een deel van mij ontbreekt niets. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Je ziet dus weer de stilheid, hoe rustig het is. En ik denk dat heel belangrijk is dat we rust kennen in ons leven. Er zijn twee dingen die u niet uit het oog mag verliezen. En dat zijn het kruis en de herder. En dan lezen we Psalm 22 en dan spreekt van het kruis. En Psalm 23 spreekt meer van de herder. En natuurlijk in Psalm 22 hebben we die herder en het werk van het kruis. Maar dus verlies je dat kruis, die herder, uit het oog, dan ben je dus echt de weg kwijt. En misschien kan ik dan er toch wel bij zeggen, ik denk dat vele mensen de weg kwijt zijn. Waarom? Omdat ze het kruis en de herder kwijt zijn. En we hebben een woord en dat is christendom. Christendom. Nou, christendom, dat zou een nauw begrip moeten zijn, maar het is een wijd begrip geworden. Zo meteen zullen we er misschien eventjes naar kijken waar het begint. En, maar het was een, in het begin was het een nauw begrip. Dus dat ging dus niet zo heel ver. Het was alleen maar degene die Christus lief hadden. Pas schreef ik dat eens een keer aan iemand die niet helemaal dezelfde kant op keek. Hij zei, ze werden christenen genoemd. En dus toen... waarom zouden ze christenen genoemd geworden zijn? Heel eenvoudig, omdat ze het altijd over Christus hadden. En u vindt dat in Antiochië was dat de eerste keer in hoofdstuk 11 van Handelingen, in het 26e vers, daar hadden ze het eerst dus over die christenen. En die praat dan altijd maar over Christus. Dus ja, dan kun je ze alleen maar weer christenen noemen. Nou, als we dat dus het christendom noemen, dan wordt dat wel heel wat nauwer geworden als wat het nu meestal is. Als we het vandaag over christendom hebben, dan denk ik dat het meestal is, ja, als je ook maar een kerktoren voorbij komt, bij wijze van spreken, dan heb je het al over het christendom. Niets is minder waar. Laat ons dat duidelijk hebben. Dat het gaat dus helemaal om de Heer Jezus Christus. Als het dan niet om gaat, dan is het ook geen christen zijn. Nou, dat is misschien wel heel kort door de bocht voor veel mensen. Maar daar gaan we toch maar even op houden. Maar we komen er zo nog even op terug. En dan gaan we dat wat strakker zien. Ik wil eerst deze psalm toch nog verder met u lezen. Dus hij, en hier is een geweldig iets. Hij verkwikt mijn ziel. Hier is dus de Heer Jezus Christus. Hij is mijn herder, hij is mijn heiland en hij is mijn Heer. En hij is dus de Heer Jezus Christus. Zo, dat heeft alles te maken met mijn leven als een christen. En hij verkwikt mijn ziel, hij verandert die zaak in mijn leven. Hij is een hele nieuwe zaak begonnen. Hij heeft gooit al die oude dingen, wilt hij eruit hebben. En hij is een hele vernieuwing begonnen. En dat is het verkwikken. Dus ik weet niet of dat je wel eens een huis vernieuwd hebt. En al de binnenwanden eruit gebroken. En dan gaan we weer helemaal, als je alles uitgebroken hebt, dan gaan we weer helemaal opbouwen. Nou, dat is het geval voor u en mij wanneer de Heer Jezus Christus in ons huisje, in ons hart komt wonen. Dan moet er een hoop. En dan zeggen we wel eens, wat gebeurt er toch allemaal? Ja, er moet ook heel wat gebeuren. En de Heer is nog niet helemaal klaar met het werk dat hij begonnen is. En hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Dat is een van de zekerheden die we er ook in hebben. Dus God is een werk aan het doen. En tegelijkertijd, één ding kun je heel zeker van zijn, hij maakt dat werk af. En soms kan je wel eens denken dat het niet zo goed gaat, maar daar gaat het niet over. Want je moet kijken naar hem en niet naar jezelf. Als je naar jezelf kijkt, dan kun je wel eens, kan het wel eens zijn dat je ontmoedigd wordt. Er zijn drie woorden trouwens die ik daar, nu ik het zo aanhaal. Ik weet niet of dat u wel eens ontmoedigd bent. Die komen, dan gaat het in drie woorden. En dat is eerst ontmoedigd. En dan word je bemoedigd. En dan word je overmoedig. En die volgen elkaar iedere keer weer op. En dus houd dat even in de gaten. Wanneer je ontmoedigd bent en je wordt bemoedigd, zie dan naar de Heer Jezus. Want anders de volgende stap is beslist altijd overmoedig. En dat kom je voortdurend, kom je dat in het leven, kom je dat tegen. Dus er zijn gewoon even dingen die ik zo meegeef. En dat heeft te maken met het verkwikken. En dan zegt hij verder, want ik kom dus zometeen nog even met een vraag. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Hij leidt. Ziet u iedere keer wat er staat? Hij doet, hij voert, hij verkwikt, hij leidt. En nou ging ik ook in een dal, dat schaadde dus dood. Ik zou geen kwaad vrezen. Gij zijt met mij. Het gaat dus weer om hem. Uw stok en uw staf, dus u ziet... De stok die spreekt van correctie, de staf die spreekt van leiding, die hebben we dus allebei nodig, correctie en leiding. En misschien hebben we die wel graag de leiding en niet de correctie, maar de ene gaat niet zonder de andere. En dat zullen u ook in uw leven tegenkomen. En dan zegt hij verder, ga ik de tafel toe, voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartij. Dus we zijn dus helemaal gereed hier zo. Je ziet, God die verzorgt. En hij is een liefhebbende, zorgzame vader. En gij maakt mijn hoofd wet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Is uw beker overvloeiende? We hadden het er net dus over de bron. En naar de bron gaan. Hier is dus de bron. En nu gaat het erom. Is uw beker overvloeiende? Dat is dus een voortdurend proces. Dat gaat voortdurend door. Dat blijft dus stromen. Overvloeiende. Zie je, dat is niet iets dat stopt. Want het gaat door. En dus die beker die blijft overvloeien. Nou, dat is dus het leven in en met de Heer Jezus. En dan krijgen we het eindresultaat. Hier immers zullen wij het goede en de weldadigheid volgen. Dus heb je eens gekeken of er twee achter je aankomen? Dan moeten er altijd twee achter je aankomen. En dat is de goedheid en de weldadigheid, hè? En, en wanneer? Ook weer zoiets. Al de dagen van mijn leven. Niet af en toe, niet onderbrekingen. Dat is een voortvloeiend iets. Uit uw binnenste zullen stromen van levend water komen. Hier hebben we dus dat bijzondere wat we lezen... In Efeze, wanneer we dat lezen en zeggen, we zijn gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dus je ziet hoe dat voortdurend doorgaat. En ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Nu komt de vraag. Gelooft u dat werkelijk? Gelooft u dat werkelijk? En daar zit het natuurlijk in, hè? Dat dit onbetwistbaar is, dat is heel duidelijk. Ik geloof niet dat iemand er ook maar enige moeite mee heeft. Maar de zaak is nu, gelooft u dat werkelijk? Dus met andere woorden, is dat de belevenis van het leven vanuit de bron? Want daar gaat het dus om. Ik heb u net gezegd, christendom is een wijd begrip geworden... Ik geloof niet dat het zo wijd is, het is nauw. Dan gaan we daarvoor even naar het boek Handelingen. En kijk er maar even mee. En dan zie je bijvoorbeeld in het derde hoofdstuk van Handelingen. In het tweede hoofdstuk, dan zie je eigenlijk nog wel een bijzonder iets. Dan zie je Petrus dat prediken. En die predikt zo. Er komen werkelijk heel wat mensen tot de Heer Jezus. Maar dan gaat hij eventjes later, een volgende dag of zo, en dan gaat hij naar de tempel. En dan gaat hij naar binnen toe, of dan gaat hij naartoe. En dan zit er een man, die zit er te bedelen. Die mocht natuurlijk niet in de tempel zijn, die moest er buiten zitten. En die zit er op de straat, zal ik maar zeggen. En Petrus die loopt er voorbij met Johannes en zegt, kijk op ons. Nou, die man zit te bedelen, dus die verwacht Doré niet. Die verwacht een wezen. Dat is wel duidelijk. Hij zit er niet voor niks. Hij zit er niet om vliegen te vangen. Hij moet wat centen binnenkrijgen, want hij moet ook eten. Dus wanneer Peter zegt, kijk naar ons, ziet op ons. Ja, die man die zit dus, en lopen er voorbij, dus we moeten wel wat opzien. Zo, ziet het ons. En die verwachting, veronderstel, dat is een hand uitgestoken heeft. Hè? Want als je iets verwacht, dan steek je je hand uit. Als je niks verwacht, dan zeg je dat er niks komen. Maar als je iets verwacht, dan steek je dus je hand uit. Ik verwacht dus dat hij een uitgestoken hand heeft. En is uw hand uitgestoken? En verwacht u wat? Of gaat het allemaal zo voorbij? Want het is natuurlijk de bedoeling dat als we niks verwachten, nou, dan wordt er ook niks, komt er ook niks aan, hè? Maar als we dus verwachten, dan hebben we de hand uitgestoken en dan zeg ik verwacht. Huh? Nou, dus zie je deze man die stak zijn hand uit. Soms je kunt heel wat leren van een bedelaar. Huh? Misschien denk je dat wel niet, maar toch zit er heel wat in. Zo'n man die steekt zijn hand uit. En dan zegt Petrus het volgende. Ja, zilver en goud hebben we niet. Zo, dat ook een tegenwallen. Ik dacht, juist nou hier komt het eraan. Nou zagen die mensen, ik denk niet dat Petrus en Johannes er zo rijk uitzagen. Maar soms kun je er droog uitkomen. Iemand die misschien niet zo rijk eruit ziet, die kunnen nog best eens veel guller zijn bijvoorbeeld. Als iemand die er naar uitziet dat hij wel een miljoentje te maken heeft. Hè? Dus in ieder geval, zie de ons. En dan gaan we zeggen, geld hebben we niet. Oh, zilver en goud, dat hebben we niet. Maar, wat ik heb, dat geef ik u. Dat is altijd mooi, hè? Wat ik heb, dat geef ik u. Ik heb ook geen zilver en goud, maar wat ik heb, dat geef ik u ook. En ik vraag aan de Heer wat ik door mag geven, en zo de Heer die geeft het, en dan mag ik het doorgeven. Dat is heel eenvoudig, hè? Dan moet ik niet iets anders gaan doen, natuurlijk. Hij moet wel doen wat de Heer zegt, want anders dan raak ik ook in de knoop. Dat is een heel duidelijke zaak. Dus, en kun je dan zien, wat ik, dat geef ik u. In de naam van de Heer Jezus Christus staat, en ik kan me wel voorstellen, dus hij grijpt die hand, en dan gaat die man omhoog. En die, nou je zou zeggen, dan zullen ze allemaal wel heel blij zijn. Dat is ook zo. Die mensen die zien dan ineens, en deze man is genezen, die springt op en neer dan in die tempel. En dat is geweldig. Dat is geweldig. Daar raken ze niet over uitgepraat. Maar er zijn er wat, die zijn er niet blij mee. Dat heb je altijd ook in het christelijke leven. Hè? Er zijn mensen, zo gauw als je zegt, ja, maar de Heer Jezus heeft dit voor mij gedaan. En ik weet niet wat, dat ik dit niet zelf gehoord heb. Ja, dat is mooi voor jou. Dat is mooi voor jou. Nou, dan is het nog niet zo slecht, hè. Maar er zijn er ook nog genoeg die zeggen, ja, dat zal wel. We zullen wel eens kijken. Onder onze eigen familie hebben we dat gehad. En ja, het zal wel een idee zijn van Cody Jager. Dat zal wel niet lang duren. Nou, we zullen kijken hoe lang dat duurt. Duurt in ieder geval nou bijna 46 jaar. Dus het gaat nog eventjes door, denk ik. Maar je ziet dus, die mens, die geeft je niet veel bemoediging ergens. Dus daar moet je niet bij zijn. Je moet gewoon niet ergens naar kijken waar je niks van kunt verwachten, want dat schiet niet op. Maar hier is iets waar je wel iets van kunt verwachten. In de naam van de Heer Jezus Christus, sta op en wandel. En dan gaat iemand. Zo! Nou, je kan wel veronderstellen dat Jeruzalem vol was daarvan, om daarvan te spreken. Maar dan komen nou komen we eventjes terug bij wat we zeggen, wat we vandaag noemen het christendom. Ja, maar die zijn er niet mee bezig. Nee, ben je wijs? Nee, joh, zo moet je dat niet zien. Nee, dus die roepen eventjes, ze sturen de soldaten er ook nog op uit en zeggen, breng die man eens even binnen, want die man eens even mee spreken. Dat ze mee spreken, dat ze dat niet meer in de hoofd halen om zoiets te doen. En dus dat staan ze voor die, in het vierde hoofdstuk komen we dat tegen. Dus, daar komen we die tegen, die worden dus opgehaald. En we lezen hoofdstuk 4. En terwijl ze tot het volk spraken, kwam er over tot hen de priesters en de hoofdmannen van de tempel en de Sadduceeën. En zeer ontevreden zeiden. Omdat ze het volk leerde en verkondigde in Jezus de opstanding uit de doden. Nou ja, hun waren degene die de Heer Jezus hadden laten kruisigen. En nu komen ze, toen dachten ze, we zijn er vanaf. We zijn er vanaf, dat was natuurlijk de bedoeling. Maar ze waren er niet vanaf, toen begon het pas. En als je nu 2000 jaar later verder kijkt, dan kun je gerust zeggen, ja, toen begon het was. Want het gaat nog steeds door. En de wereld is er nog steeds niet blij mee. En wie is er het minst blij mee? Godsdienst. Godsdienst is het minst blij met de Heer Jezus. Eigenlijk raar, je zou denken dat die zijn het meest blij mee. Nee, die zijn het minst blij mee. Dat was hier al zo, in hoofdstuk 4 van Handelingen. En dat zie je nog. Kijk maar eens wat ze deden. En want zij onderwezen de verkondiging in Jezus, de opstanding uit de doden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was avond. Vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. Oh, er waren ze zaten toch het woord gehoord en die geloofden. Die geloofden, wat een woord, hè. Die geloofden, Tom. Die geloofden. Wat een geweldig iets is het wanneer je ergens staat te verkondigen en je ziet mensen geloven. Dat kun je zien, hè. Je staat ergens te spreken, soms kun je ook zien dat ze het niet geloven, hè. En dan zeg je, oh. Ja, dan zeg je, nou, we zullen maar amen zeggen, want ze geloven het ook niet. Hè? Nou, dat idee, maar misschien komen ze op les met het er nog net bij, dus goed, we gaan verder. Maar die geloofden. Geloof je dat? Dan komt er ook al niet vlot uit, hè. En het getal van die mannen was omtrent 5000. En het geschiedde de andere dag dat een overste, een ouderling, een schriftgeleerde het Jeruzalem vergaderde. Zie, de geleerden dat de mensen zijn, de minder dat ze er tegen kunnen wanneer iemand die helemaal niet geleerd is, net als bijvoorbeeld de discipelen, die vissermannen waren, de minder dat ze er tegen kunnen dat iemand die niet geleerd is, dat die zo'n verkondiging heeft. Dat die zo kan spreken uit de kracht Gods. Dat je weet, dat is niet van hemzelf, je weet, dat heeft hij niet gestudeerd, maar dit moet van ergens anders komen, hoe krijg je dat voor elkaar? En die vraag, die zijn natuurlijk vaak genoeg tegengekomen. Dus hier heb je Annas, de hoge priester, Caiaphas, Johannes en Alexander, en zoveel van dat hoge priesterlijke geslacht waren. Kijk, toch eens aan jongens, de hele Klux Klan. En als ze in het midden gesteld hadden, vragen ze, door wat kracht, of door wat naam? Heb gij lieden dit gedaan? Mooi is dat, hè? Je zou nog maar zo'n vraag krijgen, hè? Nou, dan kun je toch wel even je repertoire overgeven, zou ik denken. Nou, en Petrus vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hem. Gij overste des volks en gij ouderlingen van Israël. Alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de welheid aan een krank mens geschied. Waardoor hij gezond geworden is. Dat is toch wat. Je zou toch zeggen, nou, dat is toch net een bombibast dan zeker. Als je dat zo even geeft. Dat woord, als je dat woord ziet, dan iedere keer, dan is het echt dat zwaard. Hè, dat werkt aan alle kanten. Dat is een tweesnijdend scherp zwaard. Hebreeën 4, vers 12. Hè. En dat kan zo mooi snijden. Maar het doet ook weer, het woord is ook de balsem van Gilead. Ken je dat? De balsem van Gilead. Dat geneest de wond. Hè. Dus houd dat altijd in de gaten. Dus hier, daar gaan we verder. En zo zei u alle kennelijk en het ganse volk is door de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Oh, dat deed ook even zeer. Die gij gekruist hebt. Zie je dat? We komen bij het kruis terecht, hè? Ja, dat is goed. We komen bij het kruis terecht. Dus die gij gekruist hebt. Maar dit is wel moeilijk als de vinger op de zere plaats gelegd wordt en die wordt op hun hart gelegd. Die gij gekruist hebt. Wie heeft hem gekruist? Dat heb ik gedaan. Hij ging er voor mij. Hij ging er voor mij. Lang geleden. Ja. En al mijn zonden waren aan het kruis genageld. Geen kruis. Kon nog geen zonde. Kon nog geen zonde. Maar wat een verlichting is dat, hè. Dat aan het kruis, al die zonden zijn er aangenageld. Ja. Ja, daar heb ik aan meegewerkt. Dat is wel lang geleden gebeurd, maar dus hier zo, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Ja, dat is toch eigenlijk wat. Die man die staat, dan ze kunnen het niet weer spreken. Is moeilijk, hè? Als je het ergens niet mee eens bent en de feiten liggen voor je neus. Je kunt er niet omheen. Je wil zeggen, nee, dat kan niet. Het is niet zo en ga zo maar door. Maar het staat zo recht voor je. Zo. Maar dit is dus niet vergeten, waar we het nu over hebben. Dit is hier het begin van christendom. Dus dat was niet een leuk kerkje, nee. Het waren dus niet de godsdienstige mensen die hier aan de gang waren. Nee, het waren de discipelen die verkondigden de Heer Jezus. Christus, een christen is iemand die de Heer Jezus verkondigt. Een christen is iemand die de Heer Jezus lief heeft. En als iemand zegt, die houdt niet van de Heer Jezus, dan moet hij me niet vertellen dat hij een christen is. En dat willen ze natuurlijk wel, want we willen dat een hele wijd begrip geven. Maar dat is niet. Nee, het is heel nauw. Het is heel nauw. En dus kijk hier nog even verder. En dan haalt hij het Oude Testament eruit. Het zo mooi uit de psalmen. Die zijn zo mooi, hè. Die zijn ook mooi om te zingen, hè. Dus hier zegt hij, deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is. Veracht. Deze Christus, die wordt door hen veracht. En dit zijn degenen die de leiding hebben in het christendom. Dat is vandaag nog zo, hè. Degenen die de leiding hebben in wat ze noemen christendom. Zijn niet die met... Nee, ik heb wel gesproken met degenen die de leiding hebben in het christendom. Maar je moet ze niet over Christus spreken. Want dan zijn ze eventjes helemaal de weg kwijt. Dan zijn ze het in ieder geval niet met je eens. En ze hoeven het niet met mij eens te zijn. Als ze het maar met de schrift eens waren. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is. Veracht. Dat is wat. Hier wordt de Heer Jezus veracht. Daarom hebben ze hem aan het kruis genageld. Ze hadden een verachting voor degene die aan de kruis ging. Een kruis is natuurlijk een verachting op zichzelf. O, dat ruwhouten kruis, zo veracht door de wereld. Het is werkelijk veracht, hè. Maar hoe kijkt u naar het kruis? Hoe kijkt u naar het kruis? Wat heeft het kruis voor u voor betekenis? Als u psalm 22 leest, dan lees je de psalm van de goede herder. Als je psalm 23 leest, dan lees je de psalm van de grote herder. En vanzelf, als je psalm 24 leest, dan lees je de psalm van de opperherder. De opperherder. En dat is mooi, dat die herder zo kunt bekijken. Hè? Leert die herder, ken die herder, weet wie die herder is. En wat die met jou te maken heeft en wat het betekent in jouw leven. Dus hier zo, we gaan nog even verder. Dus de steen die veracht is, dit zijn bouw. Mensen die bouwlieden zijn, hè? Die kennen de tempelbouw. Hè? En die tempel die was gebouwd op een heuvel. En dat is één bepaalde hoeksteen, die is daar neergelegd. Die hadden ze eerst, volgens de geschiedenis, hadden ze die in de vallei gegooid, want er kon niemand mee over de weg. Die hebben ze weer helemaal uit moeten halen toen ze die tempel gingen bouwen. Dus die zouden eerst alle stenen natuurlijk gereed moeten hebben, want die mochten niet gereed gemaakt worden op de plaats waar ze gebruikt werden. Die moesten gereed komen, gereed zijn wanneer ze naar die tempelbouw toekwamen. Maar die tempel, er mocht geen klinken van hamers of iets dergelijks zijn. Alles moest pas maat gemaakt worden. Trouwens, eventjes tussendoor, dat is best bijzonder, hè, dat als je denkt, de hoeksteen van die tempel, hoe groot dat die geweest is, want die droeg eigenlijk het hele gewicht van de tempel. Ja, dat is logisch natuurlijk, want de Heer Jezus is die hoeksteen. En later kom je die ook tegen in Efeze 2 hoofdstuk, hè? Dan heb je het over de hoeksteen. Dus die draagt alles. En dat doet hij nog. Hij draagt u, hè, door zijn kracht. En dus dat vertelt hij hier aan, hè? Welke dat een hoofd des hoeks geworden is. En dan komt echt die clincher. Degene die dat houdt echt alles vast. En de zaligheid is in geen andere, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten behouden worden, moeten zalig worden. Er is geen andere naam. Als u nu weet dat er geen andere naam is, dan zou u dus zeggen, nou ja, dan dat is het enige dan. Ik ken geen andere. De Heer Jezus zelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt ook, ik ben het licht. En die tot mij komt, die zal niet in de duisternis wandelen. Niet in de duisternis. Duisternis heeft weer te maken met die andere kant natuurlijk. Dus niet in de duisternis meer wandelen. Wandel je wel eens in de duisternis? Ga je wel eens alleen? Zonder hem, ben je in de duisternis. Maar met hem ben je in het licht. Want hij is altijd het licht. En zo kun je altijd met hem verder wandelen in dat licht. En dat is natuurlijk de rijkdom van het leven. Dat de Heer Jezus zo gekomen is om zondaren zalig te maken. Dus nu even naar dit beeld van dat we nu net gekregen hebben. En nog even geleden, ik weet niet precies meer waar dat begon, vorig jaar ergens. Heb ik erover gesproken in mijn sluis. En dat was in Matteüs 7. Ik kan niet verwachten dat mensen alles herinneren, maar in ieder geval dan komt er misschien nog wel iets van herinnering naar voren. We weten nooit hoe dat zit. En ik heb het er dus eventjes over het nauwe van de naam Christendom. Oké. We hebben dat hier even gezien. Hoe aan de ene kant zo, je kunt dat, als je dat nu zelf verder gaat lezen, daar in de handelingen, dan ga je dat ook tegenkomen natuurlijk. En dan zeg je, oh ja, want Christendom is wel een mooi woord, maar het is veel te wijd geregeld. Hè? Nou, zoals ik zeg, ja, al die grote kerktorens, ik denk wel eens aan jaren geleden, dan toen ik nog in Canada woonde, en dan reed ik langs die noordkust van New Brunswick. En dat is een hele omgeving van allemaal vissersplaatsen. En in vooral in die beginjaren hadden die mensen in die vissersplaatsen niet zo gek veel. Die gingen dus beslist, er zat geen vloeiend geld in. Later is dat een beetje beter gegaan met die visserij. Maar dat was in die tijd. En ik ben langs die noordkust gereden. En weet je wat ik dan zag? Dan zag je van die grote, immens grote, wat ze noemen, kerkgebouwen. En als je erin zou gaan, dan zou je erin zien dat er vele aardse rijkdommen in waren. En die mensen eromheen, die waren allemaal zo arm als wat. U ziet wel, dat was geen christendom. Ben ik duidelijk? Dat was geen christendom. Daar ging het niet over. Christendom gaat over Christus. Nou, kom je dat tegen hier in Matteüs 7? Heb ik dat aangegeven? Nog niet. Dan bij deze. Matteüs 7. En ik lees van vers 13. We nemen dit gewoon even mee, zodat we de dingen wat duidelijk zijn waar we mee bezig zijn. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het... tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Maar dat is niet de weg die ik wil hebben. Ik zoek een andere weg. Oh, wat voor weg is dat dan? Nou, gaan we maar verder kijken. Want de poort is eng en de weg is... Nou, ik zou die weg eigenlijk wel een beetje breder willen hebben. Hè? Maar die weg is nauw. Het is niet dat er niet genoeg mensen door kunnen. Het is alleen maar dat ze die weg gewoon voorbij gaan. Die zint hun niet zozeer. Zie? Die zint hun niet zozeer. Want het spreekt hen tegen. Kom er zo meteen even op terug. En zo naar de feesten gaan. En dus. En de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die er zelf voor vinden. Nu wordt er eventjes aandacht gevraagd, want hier heb je de lat, er staat wacht u, dus dan moet je oppassen, hè? Moet je oppassen. Wacht u voor de valse profeten, de welke in schaapskleren tot u komen. Die zijn toch overkomen, hè? Je denkt dat tussen een paar schaapjes in loopt en is... Oh. Dat is even wat. Maar blijkbaar doen die wolven dat nog niet zozeer. Wanneer ze in dat schaapskleedje zitten. Blijkbaar blijven ze dan nog even stil. Want die grauwen pas als ze iets te pakken hebben. Dan gaan, komt het dan niet aan. Hè? Dan hebben ze het. Zie? Nou, dus, maar die weg, die was wel nauw. Die was wel eng. Dus niet breed, hè? Niet breed. En natuurlijk kom je anders. Zullen we nog even het eind ervan bekijken? Dat kunnen we nog wel even meenemen. Dat is in vers 24. En iedereen die deze mijn woorden hoort en zelf het doet, die zal ik vergelijken bij een wijs man, of een voorzichtig man, of vrouw, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen, de waterstromen zijn gekomen, de wind hebben gewaaid, ze zijn tegen het huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots. En daar hebben we de steenrots, de Heer Jezus Christus. Hij is onze steenrots. Bouw je op hem? Zie, als je op hem gebouwd hebt. Maar dat is er eentje die zo kan bouwen gegaan. Dat is een ander. En ik heb hier een woord dat eigenlijk een beetje moeilijk woord is. Hè? De zegen is dus aan de binnenkant, niet aan de buitenkant. Maar weet u, in dat christendom. Ik ga nog eventjes terug naar het woord christendom. Weet u wat we daar een hoop in hebben? En dat is vandaag best heel opvallend. Dat is een wereldgezindheid. Wereldgezindheid. Kent u dat woord? Waar woord, hè? Wereldgezindheid. Dat heeft toch niks met christendom te maken? Nee, dat is waar. Daar heeft het ook niet mee te maken. Maar het heeft wel te maken met die mens die, ja, misschien zich als een christen wil gedragen of denkt dat hij een christen is, maar dan is er toch geen wereldgezindheid. Het is makkelijk om terzijde getrokken te worden. Hè? En vind je dat niet, dat in het christendom, dat even dat wijde begrip, dat er veel wereldgezindheid is? Is er iemand die dat niet volgt? Want dan kunnen we er nog verder op ingaan. Maar ik denk dat er een echt een wereldgezindheid is in het christendom. Wat wij christendom noemen vandaag op de dag. Nou, ga je dat vernauwen, dan gaat het toch dat wereldgezindheid uitsluiten. Volgt u me? Want je kunt natuurlijk niet, je kunt niet tegelijk de Heer, wat zegt de Heer eens, gij kunt geen twee Heren dienen. Je kunt dus niet in de wereld leven en tegelijk met de Heren wandelen. Laat het nog anders zeggen, je kunt niet in het licht leven tegelijk in de duisternis. Dat is een onmogelijkheid. Maar als iemand zegt, ja maar ik kan dat wel, dan vertel maar hoe dat gaat. Maar zover als ik het begrijp van de schriften, dan kun je niet in het licht wandelen en tegelijk in de duisternis. We hebben het er trouwens net nog gezongen. Ik wandel in het licht met Jezus. En hoeveel mooier is het om het licht te wandelen. Je snapt eigenlijk niet waarom we dit moeten bespreken. Dit is natuurlijk helemaal vreemd om dit te bespreken. Hè? Want we zijn helemaal niet bezig met het. Nou ja, ik wil niet zo gek veel aan mensen de een of de andere kant op zo. Het zou kunnen, een beetje wereldgezindheid erbij. Hebben, ruiken we dat wel als we er tegenkomen? Oeh, nog zozeer terug. Oh, is dat jouw broer, ja? Nu zijn we dus helemaal geland op dat plekje. Dat is de gemeente waar we nu in zitten. Dat is de gemeente van Laodicea. Ik ben toch. Wanneer ik hier Jezus zie, dan wil ik hem dat toch eens een beetje duidelijker vragen. Want misschien ben ik het dan al lang vergeten. Maar dat kan natuurlijk wel helpen. Ik denk dat we dan zo bezig zijn met hem dat we helemaal er niet meer aan denken. Maar als je dat zegt. Hij zegt, die is niet warm, die is niet koud, die is lauw. Die spuug ik uit mijn mond. Dat is wat. Dat zou ik toch niet graag hebben, dat de heer Jezus daarvan zei. Spuug ik uit mijn mond. Is dat niet het wereldgezindheid? Zag je wat die allemaal mee bezig waren dan in Laodicea? En dan is dat al een heel eindje weg, natuurlijk, gegaan van waar ze begonnen zijn. Denk eens even erover na. Deze mensen hier in het boek van Handelingen, die kwamen samen om de Heer Jezus. En die waren daar samen aan het brood breken en die deden niks anders. De Heer loven en prijzen. Het ringde gewoon. En de godsdienstige mensen maar kwaad worden. Dat is allemaal niet te volgen. Hè? Je ziet dus wat christendom kan zijn. Wat het kan zijn. Is dat vreemd? Wel, eigenlijk is het nog niet zo heel vreemd. Want laat ons maar eens even gaan naar het boek van Efeze. En dan zien we. En, we kunnen, sinds je nog in Handelingen bent, zo even kijken in hoofdstuk 11. Want dan heb je dat gelijk meegenomen. Ook kost niets meer. Ik zal u er niet extra voor rekenen. En in hoofdstuk 11 van Handelingen, daar staat in vers 26, dacht ik. En het is geschied dat ze een geheel jaar samen vergaderen. Zo, die waren er bezig. Dat is nog eens samen dat woord onderzoeken, hè? Iedereen ineens, ja! Nee, gewoon niks. Dus, een samenvergadering in de gemeente en een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst de Antiochieën christenen genaamd werden. Geen wonder, die komen nagaan, die waren dag aan dag bezig met het woord. Die waren zo blij, die praten niks anders dan over de Heer Jezus. Zo, wat konden ze anders noemen? Wat zullen die mensen? Zie je, voor een hele tijd noemden ze die van die weg. Die van die weg. Nee, dit zijn christenen. Christenen die praten over Christus. Die zijn niet zo druk bezig met het weer. Hè? En die zijn niet zo druk met de nieuwe mode. En die zijn niet zo druk bezig met hoe de gebouw eruit moet zien. En die zijn zelfs niet helemaal bezig met de muziek. Die praten het over Christus. Nou, dat moet toch wel geweldig zijn. Nou, dan kunnen we tenminste verder gaan. Dan gaan we nu eens kijken naar Efeze. Daar waren we naar onderweg. En zoals u dat gezien hebt, waar is God mee bezig in uw leven? Want dat is natuurlijk de bedoeling. In het begin van Efeze hebben we al gelezen dat de Heer heeft ons gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Maar dan kom ik toch nog even erop terug. We gaan er verder niet over spreken, want het is allemaal duidelijk. Maar het gaat er wel even over, gelooft u dat? Dat is het. Het gaat voor ons, het centrale punt is en zal altijd zijn de Heer Jezus Christus. Hij en het kruis. Ook moet u goed luisteren, want dit is wat velen misschien niet direct willen aannemen, maar ook straks als we bij hem zijn, laat ik dan zeggen wat we meestal denken, is dat wanneer we in de hemel zijn, dan zal ook het kruis centraal staan. Weet u waarom? Omdat in Openbaring 5 staat heel duidelijk, het lam dat geslacht is. Het lam dat geslacht is. Hij heeft overwonnen om het boek te openen. Hij. En dan staat er een paar keer dat het lam dat geslacht is. Dus alles gaat om de Heer Jezus. Een hele eeuwigheid. En dat laat zien hoe wonderlijk hij is. Als je dan denkt hoe groot dat God is. We zingen dat wel eens. Hoe groot zijt gij. Maar als je denkt dat God die sprak. En het was er. Er zij licht. En er was licht. En nu nog eens iets tegelijk bij. Dus dat was in de schepping van God. Maar nu, wat bent u? Een nieuwe schepping in Christus. wat is er dan gebeurd? Wel, God die zegt, er zij licht en er was licht in uw leven. Dat is mooi. Als dat niet mooi is, dan weet ik het niet meer. Er zij licht. Ik weet niet hoe het u vergaat en hoeft zich aan mij niet te storen, want daar gaat het niet om. Maar als ik terugdenk dat ik voor bijna 34 jaar gezeten heb in een kerk. En ik heb geprobeerd, waar gaat het om? Waar gaat het om? Ik mis hier iets. Dat zijn allemaal vrome mensen om me heen, maar ik mis iets. Er is iets dat ik mis, maar ik weet niet wat het is. En dan komt de Heer Jezus en die zegt, volg gij mij. Hij zegt, ik kom bij je wonen. En dan neem ik de leiding van je leven over. Zo. Dat kan van alles gaan betekenen. Ik had toen geen idee dat dat ook kon betekenen dat ik op een gegeven dag in Nederland terecht kwam. En dat ik zelfs op een gegeven avond in Naaldwijk zou zitten. Dus daar had ik geen idee van. Dat is inmiddels bijna 46 jaar geleden. Moet je luisteren. Dat is een wonder, is het niet? Dat is een wonder. En dan komt hij zo bij je wonen en dan wil hij zo de leiding van je leven overnemen. En dan zegt hij gewoon, volg mij. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Gelooft u dat?
Ja.
Zo eenvoudig, zo eenvoudig. Ja, ja, dat is echt een heel bijzonder iets. Dat God in zo'n eenvoud naar een mens toekomt. En dan neemt hij helemaal niet degene die zo bij de hand is. Hij neemt het domste dat hij tegenkomt. En wat is dat? Een schaapje. Een schaapje. En dan zegt hij, daar heb ik weer zo'n schaapje. Ook zo dom. Dus dat ga ik maar meenemen. Geweldig, hè? Ja. Ja, niet iedereen wil natuurlijk een dom schaap zijn, Rijn. Dat begrijp ik wel. Maar ik graag, want dan kan ik alleen maar leren, kan ik alleen maar bijleren. Ja, het is toch zo bijzonder, hè? Zo, hier zo dus is de Heer Jezus duidelijk te zien wat zijn bedoeling is. Nou, dan ga ik even met u naar het 18e vers, we zijn daar eerder opmerkzaam op geweest. Wat daar eigenlijk de bedoeling is. En dat zegt, u moet voor uzelf, ik raad u aan in ieder geval, om voortdurend te lezen vers 15 tot 23. U ziet, als u daar naar kijkt, er staat nergens daar ergens een punt in. Van vers 15 tot u komt aan vers 23. Ziet u dat? Dus het is één zin, het is de één geheel. Dus de Bijbel is al één geheel. Maar als je dat zo ziet, is dat natuurlijk nog veel duidelijker. Maar ik lees even van vers 18, dus een paar woorden met u. Heb ik eerder gedaan, maar nu komen we erop terug. Namelijk, verlicht de ogen uw verstand. Zo, om uw hart te verlichten. God die komt er dus aan en die wil dat hart van u verlichten. Dat u God zien dat het om de Heer Jezus gaat. Hè? Dat het om de Heer Jezus gaat, niet om iets anders. Dus die neemt wat we daarnet zagen in handelingen 4. Die neemt dat godsdienstige weg. En die brengt de waarheid, het leven, brengt die naar u en mij toe. En zegt die, dit is het leven. En dat wil hij zo doen om dat hart te verlichten. Te laten zien waar het werkelijk om gaat. En er komt er nog iets heel moois bij, om dat hart te bevrijden van al het andere, dat het al tijden door teruggehouden wordt, dat het al tijden door in duisternis gehouden wordt. Dus God die komt om dat hart te verlichten, om te laten zien wat het leven met de Heer Jezus werkelijk is. En dan al dat andere, dat mag weggenomen worden. Ik weet niet wat voor dingen u allemaal erbij haalt wanneer u denkt aan de Heer Jezus. Wanneer u denkt aan het woord van God. Wanneer u denkt aan gemeente leven. Ik weet niet wat u er allemaal bij wil halen. Maar één ding kan ik u wel vertellen. Het gaat maar alleen om de Heer Jezus. En als je dat ziet. En dat je ziet. Hij is het licht. Hij is het leven. Hij is de weg. De waarheid. Dus je al die dingen. Zo wat ruimte komt er dan. Hè? Dan is dus die weg dat je ingeslagen bent. Lijkt wel heel nauw. Maar dan kom je in zo'n ruimte terecht. Want dat heeft hij ook gezegd. Dat zegt hij zo mooi in de psalm. Hè? Hij heeft mij in de ruimte gesteld. Oh, dat is wel zo schitterend als je in die ruimte gesteld wordt. Hè? Dat heeft niet te maken met het feit dat je nou in Zeeland woont, Frans. Nee, het heeft te maken met de ruimte die God in je hart geeft. Hij neemt dat over en hij geeft die ruimte. En dat is natuurlijk de heerlijkheid van dat te kennen. En moet je kijken, het neemt best wat hoor. Want als je dat even naleest. En dat gij mocht weten. Dat gij mocht weten. Dus dat weten is een kennis als het ware. Maar niet het kennis van het hoofd. Maar een kennis van het hart. Dus een belevenis is er. Hè? Dat gij mocht weten. Er is iets aan de hand daar. Hè? Er is iets nieuws daar. Hè? Er is een leven daar. Hè? Dat gij mocht weten. Zie je dat? En welke zijn de hoop van zijn roeping? Wat zijn bedoeling is met uw leven? Wat is de bedoeling van God met uw leven? Als je dat gaat zien, dan zeg je... Oh, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Als je ziet hoe Hij je leven wil nemen en dat wil leiden. Zoals het Hem behaagt. Hem alleen. Ja, sommige dingen waar God ons inleidt, die behagen ons misschien niet altijd. Hoe komt dat? Ja... Omdat er nog wat menselijks aan ons kleeft. Dat hij mee bezig is om dat eraf te pellen als het ware. Hè? Om dat eraf te nemen. Dus sommige dingen die moeten eraf gesneden worden. Heb je dat ook wel eens? Dus eigenlijk net zowel. Ik weet niet of dat u wel eens vlees onder handen neemt. En dan kun je een mooi stap, een stuk runderlap hebben. Maar dan zit er net zo'n stukje. Dat zit, loopt er helemaal voorheen. Hè? En dat is... Wat we noemen zijn. Ken je dat aan zusters? Ja? Nou, dus dat is wel duidelijk. Nou, dus, en dan ga je een mes nemen. En dan ga je dat heel voorzichtig. Niet alles wegsnijden, nee. Dan snij je dat er heel voorzichtig uit. En dan. Ah, en dan gaat het die pan in. Dan kan het sudderen. Hè? En daarna kun je er wat mee doen. Maar dat zijn, dat is een stukje verder is niet zo erg. Maar dat zijn, hè? Volgt u me? Dat zijn. Nou, zo zit er bij ons in ons leven, zit er dus een heel stuk zijn in. En God die neemt het zwaard van het woord. En dan gaat hij er zo, hij doet dat heel voorzichtig hoor, heel voorzichtig. Het is wel pijnlijk, maar het is wel voorzichtig. En dat gaat hij er dan, hetgeen dat er niet in hoort, dat gaat hij eruit halen. Zo. Zie, punt voor je zien. Ik heb vandaag nog gedaan. Ja, trouwens, die kwam eten, dus toen moest je een stukje lezen. Ja, dan moest er... Ja, dit is wat ik hoop dat die kostganger dat ik een paar krijg, maar... goed. Dus je ziet er dat dus te werk gaat, hè? Dat stukje zijn. Dat moet er uit. Nou, dat is hij er dus aan het uit. En dan... Oh, dit vind ik niet leuk. Of zeg je, ja, maar het moet er wel uit, want veronderstel dat je een slecht plekje daar ergens hebt zitten, dan ben je de eerste die bij de dokter is om het eruit te laten halen. Ja, dat moet weg, maar dat... Even wachten. Wij hebben hier onze dokter Jezus en die haalt eruit wat er niet in hoort te zitten. Zie je dat? Nou, dat is toch geweldig. Dat is zo. En die gaat echt heel goed. Je kunt één ding kun je heel zeker van zijn. Die haalt er precies uit wat er uit moet. En hij plaatst erin wat erin moet zijn. Zie? Hij plaatst erin wat erin moet zijn. Zo, daar is je mee bezig. Zo wanneer je dat ziet. Dat is een absoluut perfect volmaakt. Volbracht. Werk. waar heb je het hier over? En we kijken nog even verder. Welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis waar in de heilige, in u en mij. Dat is de bedoeling van God. Om zo met ons om te gaan. Nou, dat is toch eventjes een bijzonderheid. God heeft alles gedaan in Christus. Door zijn zoon aan het kruis te nagelen. Alles. En dan lees je nog verder. Dus die erfenis. Kijk veel naar die erfenis. Hè. Veronderstel dat je een erfenis, een aardse erfenis. Hoeveel mensen zijn er niet bezig met een aardse erfenis? Oh, misschien zou ik het wel zo durven zeggen. Ik denk dat er maar weinig dingen zijn in de wereld waar zoveel om gevochten is dan om aardse erfenissen. En ze zijn, en het gaat allemaal, het is zo weg. Ik moet nog even denken aan en het komt ongeveer op zelf neer. Er was waar we destijds een Indiaan verpleegdochter gehad. En we bezochten ook, we gingen ook naar de familie toe. En we kwamen ook bij de zuster, en die was getrouwd al en zo af. En dus die ging wel eens naar bingo toe. Of niet dat u dat doet, dan is niet nodig. Ik heb een betere plek voor je. Maar die ging wel eens naar bingo toe. En weet je wat hij zei? Ik vond het heel opmerkelijk. Ze werkte dus ook. Ze had ook een bandje. En ze zegt, als ik $100 win bij bingo. Dan kan er ook 200 of 300 zijn. Dan mag het natuurlijk niet zijn. Maar ze zegt, als ik $100 win bij bingo. Dan kan ik er eigenlijk de goede niks mee doen. Niet hetzelfde als wanneer ik $100 verdiend heb op mijn werk. Ze zegt, die $100 die ik win bij bingo, die gaat zonder eens water door mijn vingers. Apart, hè? Hoe deze vrouw, die dus niet zei dat ze behouden was of wat ook maar, hoewel ze wel het evangelie gehad heeft natuurlijk, want we zijn vlak genoeg in huis geweest. Want, ik zal nooit vergeten dat ze dat een keer zei. Hier was ik zal niet zeggen in zekere zin een wereldse vrouw, maar ze was een vrouw van de wereld, dat zou zeggen. Niet bekeerd, niet wat doen niet. En die zegt dit. En eigenlijk is de erfenissen waarom gevochten wordt, laat ik het zo maar uitdrukken, die zijn net zo. Gaat gewoon door de vingers heen. Gaat gewoon door de vingers heen. Die hebben geen waard. Hier hebben we een hemelse erfenis. Die zo waardevol is. Die is met geen goud te betalen. Die is niet te verkrijgen. Dan kun je alleen maar die aan gaan overgeven. En zeggen, Heer, hier ben ik. Dan hoef je dus echt niks voor te doen. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Je moet je eigenlijk ervoor overgeven. Als toch die godsdienstige mensen dat in Handelingen 4 hadden gezien. Dat ze zich alleen maar aan de Heer Jezus over hoeven te geven. Maar dat wilden ze niet. Want dat was tegen hun hoogmoed in. Er is een stukje. En dat neemt het scherpste mes wel van alles. Om dat stukje hoogmoed eruit te snijden. Ik weet niet of jij dat kent. Dat stukje dat daar zit. En het zit eigenlijk het diepste in het hart. En is er moeilijk, ik denk dat de Heer er moeilijk bij kan komen. Want je ziet niet zo vaak iemand die zo nederig is dat hij geen hoogmoed meer heeft. Dat volgt iedereen. Dus dan moet de Heer wel heel diep snijden om dat eruit te krijgen. Dus voelt u het nog wel eens pijnlijk aan dat er iets toch nog daar zit? Dat weg moet. Ja, dat is echt het meest pijnlijke dat ik tegenkom. Dat stukje. We kunnen het ook wel ik noemen. We kunnen het ook wel zelf noemen. We kunnen het. Maar we zullen het maar gewoon noemen hoogmoed. Dat klinkt een beetje mooier, hè? Of misschien wel scherper. Net hoe je het wil hebben. Hè? Dus je mag het zelf uitzoeken. Leg het maar bij de Heer neer. Oké, ik wil nog even vers 19 met u lezen. En welke de uitnemende grootheid zijn kracht zij
aan ons.
Zie je dat? De uitnemende kracht zij aan ons. Zo. Oh, er staat nog iets achter. Die geloven aan ons, die geloven. Kunnen we dat zo hier, zouden we dat zo hier durven zeggen? Aan ons die geloven. Nou, ik zou het niet durven zeggen in een hele grote gemeente. Want dan denk ik dat er nog heel wat zijn die niet geloven, precies. Die niet geloven. Dus aan ons die geloven. Zie. De uitnemende grootheid van zijn kracht. Een absolute bevrijding. Een absolute bevrijding. Is dat niet wat? Zo, aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht. Dit is gewoon een opwekking bij hetzelfde, hè? Dit is een opwekking bij hetzelfde. Zo, dat is toch waar. En dit heeft hij allemaal gedaan, zegt de volgende vers, in Christus. Hij heeft hem uit de dood opgewekt. Hij heeft hem uit de dood opgewekt. En weet u dat met hem uit de doden op te wekken, heeft hij ook weer opgewekt uit de doden. En je zegt, ja, maar hoe zit dat allemaal in elkaar? Oh, dat weet ik niet. Ik geloof het alleen maar. Geloof je het ook? Zie hoe dat, natuurlijk niet alleen het woordje, maar het woordje geloven. De belevenis van dat geloven, waar je dat brengt. Dat breng je in de hemel bij de Heer Jezus. Dat breng je in de hemel bij de Heer Jezus. En dan ga je leven vanuit de hemel. En dan kan je bekijken, het is toch wel duidelijk, hè, dat wanneer je vanuit de hemel leeft, je heel anders leeft, dan wanneer je vanuit de aarde leeft. Om mee te beginnen, als je vanuit de hemel leeft, ik weet niet, de meeste mensen hebben wel eens een keertje gevlogen. Ik vond het wel mooi, we hebben een keer of wat met, dat was in Afrika, hebben we toen Adrie daar woonde, met het zendingvliegtuig gewogen. En andere vliegtuigen die vliegen zo'n beetje 10 kilometer hoog. Maar de zendingsvliegtuig, dat vloog misschien 2 kilometer hoog. En ja, dan kun je alles, nu je zat er en je kon alles zo mooi onder je zien. En je hebt een heel overzicht over alles. Dus echt bijzonder, hè. Zijn die hele Gambia rivier volgt niet toen. En dan konden we allemaal zien wat er gebeurde. Hij platen wordt, hele platen wordt het zout vandaan gehaald. En zulke dingen allemaal. Maar allerlei dingen kon je zien. En dat was een mooi gezicht. Dus als je vanuit de hemel kijkt, dan is dat heel anders. Als wanneer je zo, ja, als je die rivier. Eigenlijk is dat wel een beetje ook weer een toepassing. Als je die Gambia rivier zag, moet je even kijken. Die liep ongeveer zo. Dus toen komt die wat dus de Gambia alleen. Maar de Gambia is een klein landje dat midden in Senegal ligt. En zo die Gambia rivier, die stroomt daar. En dan gaat hij ineens die kant op. En dan gaat hij weer die kant op. En dan gaat hij weer verder. Die neemt de weg van de minste weerstand. Maar het duurt wel een hele tijd om er te komen, hè? Volg je het? Nou, zo zag je die rivier helemaal gaan. Hè? Hey, ik bedoel, een heel eind. Kijk maar eens een keer op een kaart. Ik weet niet of je op een kaart kijkt. Dat is nou vandaag en dag al heel makkelijk. Je gaat maar naar Google en dan heb je je kaart voor je. Dan zeg je even Senegal of Gambia erop. En dan heet allemaal zo voor je neus liggen. Nou, je hebt geen spint in de Gambia rivier. Daar heb ik gewoon nou wel fijn over wachten. Hè? Goed. Ja, dat is. Zou wel in mijn sluis zitten. Oh ja, dat hoor je heel. Nou ja, goed. Laat maar even zitten dan. Mag er alles mee hier, hè? Zo. Heb jij dit allemaal uitgezocht zo? Ja, dat is heel anders. Oh. Ja, dat is best land, hè. Maar, zie je dat hier zo? Dus, ik lees nog even vers 20. Die hij gewrocht heeft. In Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Kun je dat voorstellen? De Heer Jezus is boven alles. Dat kun je nog wel voorstellen. Dat hij boven alles is. Dat kun je wel geloven. Maar geloof je nou dat je in hem bent? Nou, dat is het leven nou dat hij ons gegeven heeft. Dat is het leven dat God ons hier laat zien. Dat is de zegen die we hier mogen beleven. Dat, God die heeft ons daar gesteld. Daar gesteld. O, daar te zijn. Hè? Nou, hij hoeft niet te zingen, o, daar te zijn. Want daar ben ik. Daar ben ik. In hem, in Christus. Boven alle heerschappij en kracht en macht. Die er ook maar denken te zijn. Zie je dat? Nou, dat wordt ons hier gegeven. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomst. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Zit je ergens mee? Je ziet, hier is het allemaal heel duidelijk voor ons gelegd wat de bedoeling is. En je kunt, wat je nu doet, als je nu je Bijbel leest, en je begint bijvoorbeeld bij Genesis te lezen, dan zie je dit allemaal voor je. En de meer dat je dit vasthoudt en dat je dan ook kijkt, en als je door de psalmen leest en je weet dit, dan vervult je leven met zo'n rijkdom in Christus. Want dan zeg ik. Oké, ik zal het even laten zien. Kijk maar even met me mee naar psalm. Laten we psalm 91 nemen. Psalm 91. Het is gewoon, als je iedere dag de psalm leest, dat is wel zo ontzettend rijk. Dan ga je zelf zingen. Toch? Dan moet je kijken hoe dat staat. Psalm 91. Die in de schuilplaats des Allerhoogste is. Gezeten. Gezeten betekent het einde van alle arbeid. De Heer Jezus die is gezeten aan de rechterhand van de Vader, want hij heeft het werk van Golgotha's kruis heeft hij volbracht. En nu bent gij in hem. Alles volbracht. We hadden het er net nog even over, hè? Over dat alles volbracht. Alles is gebeurd. Alles is gedaan. Wat ga je eraan toevoegen? Wat ga je eraan toevoegen? Ga je jouw werkjes eraan toevoegen? Zo. Nou, daar zijn we echt van onder indruk, hè? Ja. En zou God er ook van onder indruk zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat hij dit schijnt er maar uit. Dus ongeveer, wij zijn soms bezig, net als we destijds kwamen de kleinkinderen wel eens. En dan, opa, kan ik meegaan? En we hadden toen ook nog wat beesten. En wat in een schuurtje daar zo. En er waren wat beesten in. En dat deed ik dan een beetje werkzaam. En mag ik meegaan? Ja hoor, gaan we mee. En dan neemt het me 2 keer zo lang om het werk te doen. En zo is God. Ja. Als je nou per se iets wil doen. Ja, dan doen we er maar iets langer over, hè. Dan doen we er gewoon iets langer over. Ja. Je ziet hoe liefdevol, hoe genadig dat God is. Nou, je ziet dat hier, die in de schuilplaats als de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Kan je het beter hebben? Vanavond begon Wim me te zeggen, het woord Almachtige hebben we nogal eens gehad in de laatste tijd. Ja, want dat is de Heer Jezus, als je hem ziet in de openbaring, dat komt dat iedere keer naar voren, de Almachtige. Hij is de Almachtige. En als jij nou bij de Almachtige woont. En de Almachtige woont bij jou. Wat ontbreekt er dan nog? Huh? De Heer Jezus zou kunnen zeggen. Nog één ding ontbreekt u. En wat zou dat zijn? Overgaven. Dat is alles wat er kan ontbreken. Overgaven. Dus mooi is dat, hè? Ik zou tot de Heer zeggen. Wat ga jij tot de Heer zeggen? Ik zal tot de Heer zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op welke ik vertrouw, zo. Ja, en dat heb je allemaal nodig. In hem. Ben gered van de vogelvanger en ga zo maar door. Allerlei dingen die je tegenkomt. Maar dat lijkt hem. Kijk even verder, terwijl we toch in de psalmen zitten hier. Psalm 121. En ik vind dat mooi zoals hij hier zegt. Ik heb mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen. Zal die zekerheid. Die zekerheid. Hier staan geen vraagtekens in. Dan moet je eens even kijken. Mijn hulp is van de Heer die hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet de bewaarder, Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heer is uw bewaarder. Als je dat nou niet ziet, dan weet ik het niet meer. Drie keer achter elkaar maakt hij de denken van hij is je bewaarder. Gaat hij je bewaren? Of laat hij dat aan een ander over? De bewaarder, de bewaarder. Ik vind dat een schitterend woord, hè? De bewaarder. Ja, en dat is niet alles, dat is niet alles, dat staat er drie keer, hè. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, of de maan desnachts. De Heer zal u bewaren. Bewaren, zie je, dan krijg je nog een keertje. Van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. Nog een keertje. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in de eeuwigheid.
Amen.
Bewaren. De bewaarder die bewaart. Zie je dat? Zo ben je verzorgd of ben je niet verzorgd? Nou, dat is zo schitterend. Dus ik wens ik zeggen, als je dit leest hier in Efeze. En je gaat er bijvoorbeeld door de psalm heen. Ah, jongens, dan is dat toch. En als je dan de psalm 23 hebt, die is maar helemaal ontbreekt niet. Dan heb je het toch allemaal bij elkaar? Zie je hoe rijk dat je bent? Hoe rijk? Moet ik je wat vertellen? Als de meeste. Dit geloof ik dus eventjes. Maar u hoeft dat niet aan te nemen. Maar de meeste. Die leven als bedelaars. Terwijl ze miljonairs zijn. Die zijn eigenlijk net zoals die vrouw. Hij was van die vrouw groot weer. Die vrouw daar in New York. Dit is echt gebeurd. Dit is niet zo. Soms hebben we wel eens een voorbeeld. En dit is echt gebeurd. Er was een vrouw. Die was in New York. En die had geen geld. Om haar kind. Die de been gebroken had. Om dat naar de dokter te nemen. En zo dat kind te komen. Tenslotte niet goed lopen, want het was natuurlijk niet goed gezet. En zo al. En ze aten alleen een beetje koude pap 's morgens. En verder hadden ze niet gek veel. Totdat op een gegeven dag de vrouw overleed. En ze kwamen, want ze had ook niet veel in huis. Ze had een matras op de vloer liggen. En een tafel en een stoel en daar eindigde het een heel eindje mee. Ze sneden de matras open en die zat vol geld. Dit is een, misschien er kan een beetje een variatie in het verhaal zitten, maar dit is ongeveer wat er gebeurd is. Jaren geleden. Dat is nou een precies voorbeeld zoals de meeste christenen leven. Als je ziet de rijkdom in de Heer Jezus. En je ziet, och arme ik. Hoe moet ik nou toch eens verder? Hè? Kan het werkelijk zo zijn? In de kerk heb ik vaak dit gehoord. Och mocht het dus komen te gebeuren. Nou die uitdrukking ken je wel Frans. Och mocht het dus komen te gebeuren. Zou de Heer werkelijk nou maar kijken? Hé! Wat doet hij anders? Hij heeft alles al gereed. Alles is gereed. Kom tot het feest. Was dat de vorige keer dat we er ook nog gekeken hebben in Lucas 14? Het hele feest is gereed. God heeft alles gereed. Hij zegt, oké, tot de bediende. Ga ze maar ophalen, ze kunnen allemaal komen. Nee, ik kan niet. En de volgende, nee, ik kan niet. En de volgende, nee, ik kan niet. Hij zegt, gaat de straten en de heggen in en haal ze overal uit en breng ze binnen. Nou, ik ben blij dat hij deze arme bedelaar gevonden heeft. En nou ben ik een koningskind. En jij? Titteren, titteren, titteren. Dat was een vraag. Jij ook. Kijk. Zie, dat is toch wel heel mooi dat je wel broeders en zusters krijgt. Dus zo. Dat je hebt echt wat om te delen. En weet je wat genade is? Dat is natuurlijk een bijzonder iets. Als wij zijn gewend. Er zijn dingen die we, daar zijn we heel erg aan gewend. Een volgende keer misschien daar iets meer over. Maar wij zijn gewend. Ik neem hier een slokje uit. En weet u, nu zit er iets minder in. Klopt dat? Ja, dat klopt. Als we genade aannemen, dan is er alleen maar meer. Dat zijn wij niet gewend, dat kennen wij niet in ons dagelijks leven. En daarom zijn we er zo verbaasd over. Maar het is wel zo. In het leven met de Heer is er meer zegen. Meer genade, meer goede tierenheid, meer liefde. En het is alleen maar om aan te nemen. Oh, ben je goed van aannemen? Aannemen is hetzelfde woordje in Johannes 1, als je dat bekijkt in vers 12, is hetzelfde woordje als geloven. Ik denk eigenlijk dat misschien moeten we in het vervolg meer spreken van aannemen dan van geloven. Want misschien nemen ze het wel makkelijker aan dan geloven. Jij gelooft dat ook wel. Maar het is een geweldige rijkdom in de Heer Jezus. Wandel in hem. Vader, we kunnen alleen maar danken, want het is zo rijk, het is zo goed, het is zo heerlijk, het is ook heilig. We danken u dat gij zo door uw geliefde zoon aan dat kruis van Golgotha zo lang geleden alles volbracht hebt. Dat er is niets meer over gelaten aan het toeval of aan latere datum. Maar toen de Heer Jezus gezegd heeft, het is volbracht, was iedere zonde verrekend. Alles schuld betaald. Een leven in de rijkdom van de Heer Jezus Christus. We danken u zozeer voor een hemelse Vader, een hemelse Heer, een hemelse Herder, een hemelse God. We danken u zozeer dat u ons zo hier op deze aarde wil leiden en laten zien de weg die we met u mogen gaan. Dag aan dag draagt u ons. Die God is ons heil. Wij zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.